naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. 122, het eerste vers. Gods woord komt tot ons uit het Markusevangelie, het 16e hoofdstuk, de eerste 8 versen. Markus 16, vers 1 tot en met 8. En in aansluiting op de lezing van de schrift zingen we uit de 21ste psalm, het 6e vers. Gewis, gij zult al de eeuwen door hem met uw gunst verzellen. Psalm 21, vers 6. We lezen dus Markus 16, vers 1 tot en met 8. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg, op de eerste dag der week, kwamen zij tot het graf als de zon opging en zeiden tot elkander: wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit, lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar: zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Ziet de plaats waar zij hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. En zij haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen, en zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Gods woord voor de prediking van deze avond vinden we in het gelezen schriftgedeelte Markus 16 en daarvan het zevende vers. Markus 16, het zevende vers. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. Laten wij nu samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en laten wij zijn onmisbare zegen bidden. Heere, het is ook in dit avonduur dat u nog weer tot ons komen wilt met uw goddelijk woord. Met de boodschap van de opstanding van de Heere Jezus Christus. En hij die in de dood geweest is, leeft en leeft tot in alle eeuwigheid. En het leven dat hij verworven heeft, dat deelt hij uit naar zijn eigen belofte. Ik leef en gij zult leven. Heren, mogen wij dat leven, dat vrucht van Pasen is, kennen. Allereerst in die geestelijke opstanding. In die verrijzenis uit het graf der zonde van de macht van de boze. Geestelijk liggen wij onder de dood, Heere. U had het gezegd in het paradijs ten dagen, als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. En het is zo ook gebeurd. En die dood is tot alle mensen doorgegaan. En die komt niet pas als lichaam en ziel uiteengerukt worden. Maar die dood die is er al als wij in de wereld komen. En die dood dragen wij altijd met ons mee. Geestelijk zijn wij dood in de zonden en in de misdaden. En we moeten levend gemaakt worden. Van boven geboren worden. Heere, dat wonder, u kunt het doen. Het is bewezen. De dood ligt verslagen aan uw voeten. Als gij spreekt, Heere, dan is er leven in de ziel. Als gij door uw geest onwederstandelijk werkt, dan moet die geestelijke dood zijn prooi loslaten. Wilt u het bewijzen, ook in deze kerkdienst. Opdat wij, heren, en dan gaat het nog een stap verder, opdat wij ook deel mogen ontvangen aan dat eeuwige leven. Hier op aarde in beginsel. Maar om daar nu erfgenamen van gemaakt te mogen worden. Opdat we het weten dat ook de eeuwige dood geen schade meer kan toebrengen. Maar dat na de dood ons het leven, het eeuwige en onvergankelijke leven bereid is. In gemeenschap met de levende zaligmaker. Heren, wij bidden u dat gij deze dingen onder ons wilt betuigen en bewerken. Dat laatste is nog meer, heren. U kunt het zeggen en u hebt het al zo menigmaal gezegd. En we horen het vandaag weer. De Heere Jezus is de levende die alles volbracht heeft. En in u is alles wat zondaren nodig hebben. U laat het ons weten, heren, en we danken u ervoor dat we niet in onkunde verder hoeven. En in duisternis rond hoeven te dwalen. Maar dat het evangelie duidelijke taal spreekt. En dat niemand onzer zich af hoeft te vragen of er inderdaad wel zaligheid is. En of er wel een zaligmaker is. En of er wel waarlijk vrede bij God te bekomen is. Dat hoeven geen vragen te zijn, heren. Want u hebt daar al te duidelijk over gesproken. Er is een zaligmaker en een volkomen zaligmaker. En er is heil en zaligheid te verkrijgen. En de weg is open en de hemel staat open. Maar heren, nu moet het ook beleefd worden. Door uw geest toegepast, toegeëigend aan onze harten. En als wij machteloos staan als het om de verwerving van de zaligheid gaat. We deden daar niets aan en we voegden daar niets aan toe. En er is geen enkel onderdeel bij ons vandaan afkomstig. Het is alles Gods werk, uw werk, heren. Zo staan we ook machteloos als het gaat om de toepassing van het heil. Daar is ook niets van ons bij. Daar dragen wij ook onze steentjes niet in bij. Het is ook allemaal uw werk. Heren, wij bidden u dat u het doen wilt. Dat u het, en zo leggen wij onszelf met al onze noden voor u neer. En wij bidden u, heren, dat u met genade aan ons denken wilt. Dat u ons bezoeken wilt. De discipelen deden er ook niks aan. De vrouwen droegen er ook niets aan bij. Het kwam bij u en bij u alleen vandaan. En als er een mens opgebeurd wordt, als er een mens genade ontvangt, als een mens ogen des geloofs krijgt, als een mens iets mag ontvangen van dat genadewerk van u en in de oefeningen des geloofs, dan is dat inderdaad alleen van u. Heren, we zien op in onze afhankelijkheid tot u. Breek van ons af en doe bij ons vandaan weg alles wat tegen u zich verheft en waarmee wij onszelf en onze zaligheid in de weg staan. En wilt gij overwinnen? En wat zijn er veel dingen die overwonnen moeten worden? Er moest bij dat graf van de Heere Jezus een steen weggewenteld worden, Heere. Bij ons moeten er ook zoveel stenen weggedaan worden. En er moest bij de discipelen ongelovigheid worden weggenomen. En er moet bij ons ook zoveel ongelovigheid weggenomen worden. De discipelen zaten achter gesloten deuren. En wij zitten van nature ook achter gesloten deuren. Heren, en nu kunt u alleen het veranderen. Doe het, we smeken het u. En we bidden u, geef ons wat u uit onverdiende goedheid aan al uw volk en kinderen geeft. Schenk ons de deel aan. Schenk ons zo ook een gezegend uur en maak gij alles nog wel, opdat u de eer ontvangt, heren, ook van deze kerkdienst, van de prediking en van alles wat we hier mogen beleven. Ja, opdat alles mag juichen tot eer en verheerlijking van uw grote naam, van u de drie enige die op u genomen hebt om zondaren zalig te maken. Heren, bewaar ons voor de zonde. Laat Satan niet toe enig hinder ons te doen. Wilt u hem van ons verre houden? Geef dat hij onze gedachten niet zal beïnvloeden. Geef dat hij op geen ene wijze vat op ons zal hebben. Maar dat onze aandacht uitsluitend gericht mag zijn op wat gij ons te zeggen hebt. En op wat tot onze zaligheid en tot onze vrede dient. Heren, ook nu willen wij u weer bidden om de voorspoedige voortgang van uw koninkrijk. Wat zijn er nog velen die in de duisternis leven. Velen die van u niet weten en die van de Heere Jezus nauwelijks iets weten. Velen die zich op het paasfeest druk maken met andere dingen. En die in onze tijd van afval en van geesteloosheid het paasfeest een hele andere, een wereldse vulling hebben gegeven. Die met uw evangelie niets meer uitstaande heeft. Ach Heere, wij bidden dat Gij in de duisternis van onze tijd het licht van uw genadewoord wilt ontsteken. En dat Gij uw kerk, allen die toch waarlijk iets hebben mogen leren kennen van dat nieuwe leven, bekwamen wilt en getrouw maken wilt. Om in de omgeving waar zij verkeren iets van dat licht te mogen laten stralen en iets van die boodschap zo door te geven. Heere, wat heeft deze wereld nodig? Deze wereld heeft toch het evangelie nodig. Waardoor zal de duisternis verdwijnen? Waardoor zal de ellende verminderen? Toch alleen als Gij komt en als Gij werkt. En Gij doet dat toch langs geen andere weg dan de weg van het woord. Heere, wij bidden van u, gedenk dan aan deze arme wereld. En aan de mensheid die in nood is. In grote nood, zonder dat ze het zelf weet. En laat er toch iets van die barmhartigheden van de Heere Jezus ook in onze tijd openbaar komen. Opdat er ook vandaag nog zondaren tot bekering worden gebracht. En uw naam worden groot gemaakt daarin dat uw rijk wordt uitgebreid. Denk aan uw volk, Heere. In wat ze ook meemaken en in welke weg gij ze ook leidt. Als u maar meegaat. En als uw vertroostingen hun deel maar mogen zijn. Dan kunnen er beproevingen komen en dan kan er strijd zijn. En dan kunnen er vervolgingen zijn zelfs. En dan kan ons veel ontnomen worden. Maar als u er maar in meekomt en als u er maar bij wilt zijn. Heren, dan is er een weg waar geen weg is. En waar wij ook geen weg zagen. En dan is er licht waar ons, waar naar onze waarneming alleen maar duisternis aanwezig was. Heere, u doet toch wonderen. U laat uw volk toch ook niet alleen. U geeft ze toch niet over aan de machten van het verderf. Ze kunnen er nog wel eens bang voor zijn. Zoals David, hoewel hij de belofte had. Hoewel hij in de naam des Heeren de reus verslagen had. Toch nog een keer bevreesd was dat hij om zou komen in de hand van Saul. Heere, zo kan het ook donker, zo kan het ook bestreden zijn in het leven van al uw kinderen. Maar als Gij opstaat en als Gij uw werk verlevendigt en vernieuwt, dan wordt het geheel anders. En dan zien we het weer, dan weten we het weer. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Schenk uw genade, Heere, en laat zo uw werk onder ons zichtbaar worden. We dragen aan u op alles wat op uw zegen wacht. We bidden voor het werk der barmhartigheid. We bidden voor het onderwijs, het christelijk onderwijs. We bidden u, Heere, dat u ook in de kinderharten het licht wilt laten schijnen. En dat mee ook door het onderwijs dat zij krijgen, dat licht mag worden ontstoken. We bidden, Heere, dat u gedenken wilt aan alle die het op een bijzondere manier moeilijk hebben. En dan zijn er zoveel dingen, Heere, waar moeite door komt en waar ons leven door gedrukt kan worden. Ja, u bent met al die dingen bekend. Elk hart heeft zijn smart. En daar zullen soms anderen niet eens weet van hebben. Er worden ook kruisen gedragen in het verborgene en in de stilte. En er zijn soms ook dingen, Heere, waar we met een ander niet eens zo over kunnen spreken. Maar u bent er toch van op de hoogte. Mogen we dan wel in alle droefenis en in alle moeite het oog opheffen tot u. En zoeken bij u alles wat we voor tijd en eeuwigheid nodig hebben. Wilt gij zo onze leidsman zijn en onze toevlucht, onze helper, onze schuilplaats, onze alvervullend God zijn, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 103. Het tweede en het derde vers. Psalm 103, het tweede en het derde vers. vrouwen hebben als eerste het evangelie van Pasen mogen horen. De Heere had een boodschapper, een prediker van dat evangelie gezonden met de bedoeling om dat aan die vrouwen mee te delen. Een engel uit de hemel, een boodschapper van het hemelhof, was ervoor naar de aarde gekomen en uit de mond van die engel hebben deze vrouwen het vernomen. Hij is hier niet. Hij is opgewekt. En die engel heeft hen uitgenodigd om te kijken op de plaats waar de Heere gelegen had, om zich op die manier ervan te overtuigen dat hij inderdaad niet meer in het graf lag. Maar er zijn er nog meer die die boodschap moeten horen. Niet alleen die vrouwen. De Heere heeft ook nog andere volgelingen, andere discipelen. En die zijn er net zo min als de vrouwen best aan toe. De discipelen hebben moeilijke dagen gehad. Toen de Heere Jezus eenmaal gevangen genomen was, en toen hij veroordeeld was, en toen hij terechtgesteld was, en toen had grote zorg en grote droefheid hun hart vervuld. Ze weigerden zich te laten troosten, maar er was ook geen troost. En bij elkaar hoefden ze dat niet te zoeken, want ze zaten allemaal diep in de put. Ze waren allemaal verslagen van hart. En de schrift vertelt ons in ditzelfde hoofdstuk dat zij weenden en treurden. Nou moeten zij het dan ook niet horen, die blijde boodschap, hij is opgewekt. En inderdaad, zij moeten dat horen, dat ligt ook in Gods plan besloten. Dat is ook de bedoeling van de Heere Jezus. Niet één of twee van zijn volgelingen moeten die blijde boodschap vernemen en in dat heil van Pasen gaan delen, maar anderen net zo goed. Alleen, hoe zullen die anderen het te horen krijgen? Gaat die engel straks uit de hof van Jozef en Arimathea naar dat huis waar de discipelen bij elkaar zijn? Nee, God stuurt zijn engel niet op die, met die opdracht op pad. Wie moeten het dan gaan doen? Kijk eens, het is Gods manier van handelen om een engel te sturen als niemand het nog weet. Maar als die engel zijn boodschap gebracht heeft en als nu mensen het weten, dan is het Gods bedoeling dat die mensen het gaan vertellen. Zo deed de Heer het toch ook in de kerstnacht, toen niemand het nog wist, was daar die engel in de velden van Efrata. Maar toen de herders het wisten, toen hoefde die engel verder de boodschap niet uit te dragen. Dat was nu hun taak geworden. Ze hadden het gehoord, zij hadden het ontvangen, met de bedoeling dat zij er nu ook anderen mee zouden dienen. Dat is altijd Gods bedoeling. Als hij een mens wat geeft, dan doet hij dat niet alleen om die mens daarvan te laten genieten, die mens daardoor daarin zaligheid te laten proeven en smaken, maar dan doet de Heere dat ook opdat die zo gezegende mens anderen tot zegen zou zijn. En vandaar dat heel nadrukkelijk de vrouwen die het van de engel gehoord hebben, nu ook de opdracht krijgen om heen te gaan en het te gaan boodschappen aan de discipelen. Er zijn nog wel adressen in Jeruzalem waar ze terecht kunnen. En genade, als we die ontvangen hebben, maakt die genade niet mededeelzaam? Dat is een principe dat ons vandaag de dag ook wel voor de geest mag staan, gemeente. Dat er inderdaad een opdracht ligt voor allen die het heil des Heren in meerdere of in mindere mate hebben mogen ontvangen in hun eigen leven. Maar als we dat dan zien als een beginsel dat ons ook in onze tekst wordt voorgesteld, dan moeten wij in het licht daarvan tegelijkertijd constateren dat er op dit punt een groot tekort, een groot manco is in het leven der kerk. En dat er veel gezwegen wordt waar gesproken zou moeten worden. Hoe komt dat? De moed ontbreekt, zegt u. Nou, dat zal wel eens een keer zo zijn. Ik ben bang dat ik niet overgenomen word. Dat zal ook wel eens een keer zo zijn. En dat kan best een belemmering zijn. Dat je als het ware van binnen een rem voelt, een hindernis voelt, omdat je bang bent dat wat, als je wat gaat vertellen, een ander daar toch het hoofd over zal schudden en dat hij van je zal zeggen, ja, maar dat is nog niks en dat telt nog niet mee enzovoort. Ach, u moet niet vergeten, die vrouwen werden ook niet overgenomen. Ze gingen straks naar Petrus en naar de anderen toe. En wat lezen wij in Lucas? We lazen het vanmorgen in de schriftlezing. Hun woorden schenen hen als ijdel geklap. Ze kwamen daar met vreugde vertellen wat die engel gezegd had. En dat ze de Heere zelf ook nog ontmoet hadden. En wat de Heere tot hen gezegd had. En ze waren er diep van doordrongen. Diep van overtuigd in hun binnenste. En hun hele leven was veranderd. Hun hele uitzicht was veranderd. En de discipelen zeiden, je hebt je wat laten wijsmaken. Je hebt je wat in handen laten stoppen. Zonder dat het van de Heere is. Ja, dat kan best zo wezen. Maar dat mag die vrouwen dan toch niet verhinderen om de boodschap door te geven. Ook al zouden de discipelen het niet geloven. Een andere oorzaak is, en misschien weegt dat nog wel eens een keer zo zwaar. En misschien is dat wel een van de belangrijkste oorzaken. Het welzijn van anderen gaat ons vaak zo weinig ter harte. Of niet? En we kunnen een ander zo gemakkelijk aan zijn lot overlaten. En als we weten dat iemand in het duister verkeert, dan denken we er vaak niet eens meer verder aan. Soms hebben we meelij, maar dat is ook maar voor even. Er zijn er die rondtobben en er zijn er die dolen en er zijn er die dwalen. En dan hebben wij de neiging om te zeggen, ja, maar daar moet de Heere zelf aan te pas komen. Nou, dat laatste is natuurlijk waar. Dat is bij die discipelen ook zo. Maar dat betekent niet omdat de Heere er nu zelf aan te pas moet komen, dat wij er maar niks aan hoeven te doen. Want hoe wil de Heere er aan te pas komen, weten wij dat? De Heere werkt toch vaak, heel vaak middelijk. En een woord in eenvoudigheid gesproken, een aanwijzing, een aansporing kan door de Heere ingeschakeld worden om een ander ook licht te verschaffen. En is het ook niet een toch wel een bedroevend verschijnsel in de kerk des Heeren dat zij die toch echte Heeren hebben leren vrezen in hun leven, anderen die die vrezen des Heeren nou niet kennen, ook maar zo gemakkelijk aan hun lot kunnen overlaten? Verontrust het u nog wel eens. Verontrust het u wel eens, u die de Heere door genade hebt mogen leren kennen. Verontrust het u wel eens dat er mensen dicht om u heen op weg zijn naar het eeuwig verderf. En die straks terecht zullen komen in het eeuwig verderf. Geloven we nog echt dat er een buitenste duisternis is? En dat de hel gevuld wordt met medemensen. Zouden we, als we dat echt geloven, dan ook niet veel meer aan het werk zijn om mensen van die weg te bekeren? Niet dat wij dat kunnen. Maar we kunnen op zijn minst toch spreken en roepen en nodigen en het evangelie doorgeven. En is het niet waar, dat is wat de spreuken zeggen, dat de zegenende ziel vet gemaakt zal worden. Heeft de Heere niet een volk op aarde dat hij geroepen heeft uit de duisternis en gebracht heeft tot zijn heerlijk en wonderbaar licht met de bedoeling dat zij zouden verkondigen de deugden desgenen die hen geroepen heeft? Daarom. Onze tekst begint met ons te vertellen dat er een heilige roeping is voor deze beweldadigde, gezegende vrouwen. Ze hebben het evangelie gehoord. God heeft hen verwaardigd om die boodschap te beluisteren. En u zegt die engel, gaat heen, zegt zijn discipelen. Het tweede wat we in onze tekst dus vinden, het eerste is die opdracht. Het tweede, dat is, naar wie moeten ze nou eigenlijk toe? Ze moeten naar de discipelen, zo staat er. Dat zullen dan wel in de eerste plaats de 11 discipelen zijn geweest. 12 min 1. Want die ene was niet meer, Judas. Maar die 11, en dat waren de echte, dat waren de trouwe, hoewel ontrouwe. Maar dat waren toch de oprechte, hoewel ze bij zichzelf zo vaak zich beschuldigd moesten hebben van geveinsdheid. Deze ware discipelen, deze 11, moeten het ook horen. En waarschijnlijk ligt er in die opdracht en in de betiteling discipelen ook wel opgesloten dat de anderen die niet tot de knauwe kring van de 11 behoorden, maar die toch ook de Heere hadden leren liefhebben in onverderfelijkheid, dat die ook bedoeld zijn en dat die ook de boodschap moeten horen. Mensen zoals de Emmausgangers enzovoort. Nu, al diegenen die de Heere tijdens zijn rondwandeling op aarde met zijn woord en door zijn geest heeft getrokken, al diegenen die een band aan hem gekregen hebben, of dat nu langer geleden is, of dat dat nou maar heel kort geleden gebeurd is, of dat ze nou uit grote ellende gehaald zijn, zoals een Maria Magdalena die bezeten is geweest van 7 duivelen, of een ander die een heel andere weg gehad heeft, maar die allen die nu treuren, die nu wenen omdat ze hun heiland en meester kwijtgeraakt zijn, die nu leed dragen omdat hun meester gestorven is en ze gezien hebben dat hij begraven werd, die moeten het allemaal weten. Want de Heere wil hen niet eindeloos in het verdriet laten. Dat is Gods bedoeling nog nooit geweest. Dat is de bedoeling van de levende zaligmaker op Pasen ook niet. Hij laat zijn volk niet eindeloos in het verdriet, maar hij zoekt ze op. Hij verlangt naar de vernieuwde gemeenschap met hen. En zijn hart gaat naar hen uit. En hij wil zichzelf aan hen openbaren. Zij weten niet hoe ze bij hem terug moeten komen. Geen één. Maar hij zoekt ze op. En hij stuurt die vrouwen er nu via de opdracht door die engel op uit. Want zij moeten opgebeurd worden. Is dat geen wonder? Ja, dat is een wonder, maar in het evangelie is alles een wonder. En in een manier, en in de weg van zalig worden is ook alles een wonder. En ik hoop dat u het zo beleeft. Want als we het echt beleven, beleven we het als één aan één schakeling van wonderen, van genade en van almacht. En als we het niet als een wonder en als wonderen beleven, dan denk ik dat wij onze hele situatie nog wel eens mogen herzien. Want als het allemaal gewoon is en als zalig worden geen wonder meer is, zijn we dan wel op de goede weg. Nou, het is inderdaad een wonder dat de Heere via die engel tot die vrouwen zegt, gaat heen, zegt zijn discipelen. Ik zei het waren de trouwe discipelen. Nou, dat is nog maar de vraag. Of ze zo trouw waren. Als je ze nu ziet, wenend en treurend, dan kun je tot geen andere conclusie komen dan dat ze echt een band aan de Heere Jezus hebben. Want anders wenen ze niet. De Joden, de ongelovige Joden, de Farizeeën hebben niet geweend en getreurd. Die waren verheugd. Ze waren ook wel verslagen en ze wisten er niet goed raad mee. Maar dat Jezus er niet meer was, dat was wat hen betreft in orde. Maar die discipelen konden er niet overheen. Ze konden er niet van slapen. Ze konden er niet van eten en van drinken. Het was hen een smart, een bittere smart. En dat bewijst dat er toch wat was in hun leven. In hun verhouding tot hem. Maar als je nou eens even terugkijkt en als zij eens even terugkijken op wie ze nu in de afgelopen dagen geweest zijn, toen hun meester het zo hard nodig had, toen hij door vijanden omringd was, toen hij verhoord werd, toen er wel valse getuigen waren, maar niet één die kon en wilde getuigen van wat de Heere in zijn leven gedaan had. Niet één die een getuigenis wilde geven om de schuld van de Heere Jezus juist af te nemen. Nee, nee. Maar Petrus had dat kunnen doen en hij heeft er de gelegenheid voor gehad. Johannes was er ook bij. Maar hij heeft de gelegenheid gehad om een goed woord voor de Heer Jezus te spreken. Hij had daar kunnen gaan staan bij die rechters van het Sanhedrin. En had kunnen zeggen, mag ik ook wat zeggen. Hij was tenslotte ook nog bekend met de hoge priester Johannes. En hij zou misschien nog wel de gelegenheid hebben gekregen ook. Om daar te verkondigen dat de Heere goed is. Wat een weldaden hij bewezen heeft. Wat een zegen hij gebracht had in het leven van vele mensen. En al zou Johannes niet gesproken hebben over die vele mensen. Dan had hij van zichzelf kunnen getuigen wat zijn ontmoeting met de Heere in zijn leven betekende. Maar er was er geen één die voor de Heere daar getuigenis aflegde. Ze waren allemaal gevlucht. Ze hadden zich allemaal aan hem geërgerd. Als ze daar eens even aan terugdenken, is er dan een van hen die zeggen kan dat hij het verdiend heeft dat de Heere weer naar hem omkijkt? En is het dan geen wonder dat de Heere tegenover deze ontrouwen, deze weglopers, deze verlaters van hem, is het dan geen wonder dat de Heere tot hen nog de boodschap van zijn opstanding wil laten brengen? Wat moet hij nou met zulke discipelen beginnen? Hij heeft ze 3 jaar of langer onderwijs gegeven. Kosten en moeite heeft hij niet gespaard. Dag en nacht was hij voor hen beschikbaar. Hij heeft hun ongemakken verdragen. Hij heeft hun vragen beantwoord. Hij heeft geduld met hen gehad. Heeft hen van zijn liefde gesproken. Zijn liefde hem bewezen. En na al dat onderwijs en na al die trouwe zorg hebben ze zich nu zo tegenover hem gedragen. Wat moet hij met zulke discipelen beginnen? Moeten die vrouwen aan de discipelen de boodschap brengen? Ze hebben de Heere zoveel extra smarten aangedaan. En dat spreekt te meer de trouw van Christus tegenover zijn ontrouwe discipelen spreekt te meer, als wij beluisteren uit de discipelen, spreekt te meer, als wij beluisteren uit de mond van die engel, dat als hij gesproken heeft over de discipelen, hij één van hen afzonderlijk noemt. Zegt zijn discipelen en Petrus. Die wordt daar apart bij genoemd. En nou wil ik u de geschiedenis van Petrus niet helemaal gaan verhalen. Maar ik wil alleen dit even onderstrepen. Dat hij op dat ogenblik de ellendigste van de ellendigen was. Want wat die anderen dan allemaal gedaan hadden. Ze hadden tenminste niet gedaan wat hij daar nog eens bovenop gedaan had. Ik ken die mens niet. Ze hadden zich allemaal wel van hem verwijderd, van Christus. En ze hadden hem allemaal in de steek gelaten. Maar de manier waarop Petrus het gedaan had, was wel erger dan van andere discipelen. Hij had zijn meester verloochend. En dus is hij het helemaal niet waard dat de Heere nog naar hem zou vragen. Petrus kan zichzelf wel helemaal afschrijven. En hij heeft in die afgelopen dagen niet anders dan het kraaien van de haan gehoord. En zijn eigen stem, toen hij die gebruikt om zichzelf te vervloeken en zijn meester af te zweren, die eigen stem klinkt hem steeds weer in de oren. En hij kan het bij dag en bij nacht niet van zich afzetten. O, wat verschrikkelijk dat hij zijn meester zo behandeld heeft. En dat hij zelf zo van zijn zaligmaker heeft afgescheurd. En toch, en het bewijst alleen maar dat de Heere de getrouwe is. Toch moeten die vrouwen het de discipelen gaan vertellen en Petrus. Hij wordt er nog eens een keer apart bij vermeld. De ellendigste van de ellendigen en de onwaardigste van de onwaardigen krijgt nog een persoonlijke boodschap van de Heere Jezus. Wat een nederbuigende goedheid. Wat een gadeloze ontferming. Juist voor mensen die geen goed meer van zichzelf kunnen vertellen. En die zichzelf moeten afschrijven. Er ligt een speciale uitnodiging voor zulke mensen. Kun je dat begrijpen? Dat is geen menselijke vondst. Zo doen mensen het niet met elkaar. Dat kan alleen God. Dat er een speciale uitnodiging ligt voor de onwaardigste van de onwaardigen. En dan gaat het wonder nog verder. Dat lees je zo niet in onze tekst, maar u weet, als die vrouwen op weg gaan om dat woord van die engel te gaan uitvoeren, dan vertelt ons het Matthäus-evangelie dat zij onderweg, en ze zijn nog maar eventjes op weg, een ontmoeting met de Heere Jezus zelf hebben. En dat de Heere daar zich aan hen bekend maakt, en dat maakt hun geluk natuurlijk nog veel voller dan wat ze al van de engel gehoord hadden. Maar dan zien wij in Matthäus 28 dat de Heere die boodschap, die opdracht die die engel gegeven heeft, gaat herhalen. Hij zei, wij gegroet ze en zij vallen aan zijn voeten en ze aanbidden hem. Maar toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschapt mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij zien. Dus die boodschap wordt herhaald, letterlijk herhaald. En toch zeg ik, nee, niet letterlijk. Niet letterlijk, er is één wijziging door de Heere Jezus aangebracht, merkte u dat? Die engel zei, zegt zijn discipelen. Jezus zegt, nee, niet zegt mijn discipelen, maar zegt mijn broederen. Dat is de wijziging. En wat betekent dat? Alles heeft een betekenis, zeker als het woorden van de Heere Jezus zijn. Dat betekent dit, dat de Heere de band met zijn discipelen nog strakker maakt. Discipelen is veel. Een volgeling, een leerling van de Heere Jezus zijn, dat is veel. Maar een broeder des Heeren zijn is meer. En dat is met name een wonder als we dat nog eens even belichten tegen de achtergrond van wat ik zo pas zei. Ze hebben zich allerminst als broeders van de Heere Jezus gedragen. Ze hebben zich gedragen alsof ze hem niet kenden en niet wilden kennen. Ze hebben hem teleurgesteld. Ze zijn bij hem weggelopen. En als ze zich dan zo onwaardig gedragen hebben, dan komt de Heere niet met verwijten. Dan komt de Heere niet met beschuldigingen. Dan komt de Heere niet om hen ter verantwoording te roepen vanwege hun gedrag en vanwege de smarten die zij hem vermeerderd hebben. Maar dan komt de Heere tot hen zeggen, jullie zijn mijn broeders. Zo wil ik u beschouwen. Zo wil ik u behandelen. Dan wordt de band nog strakker aangehaald. En dan gaat zijn liefde nog teerder vormen aannemen. En dan wordt het nog inniger tussen hem en hen. Nooit was de afstand groter tussen Jezus en zijn discipelen dan juist rondom zijn kruis en zijn open graf. En als hij opgestaan is, als hij aan zijn verhoging begonnen is, als hij kan zeggen tot Maria Magdalena, ik vaar op tot mijn God en mijn Vader, dan laat hij die discipelen niet op grote afstand achter in de diepte waarin ze zich gestort hebben toen ze hem verlieten en toen Petrus hem verloochende. Maar dan neemt hij ze in de weg van zijn verhoging met zich mee door zich zo aan hem te verbinden dat hij zegt, zegt mijn broederen. En daarom zegt hij tegen Maria Magdalena niet, zoals ik het zo pas zei, ik vaar op tot mijn God en mijn Vader. Maar dan zegt hij, ik vaar op tot mijn God en uw God. Tot mijn Vader en uw Vader. Gemeente, wat zegt ons dit? Wat het evangelie ons elke keer en overal wil benadrukken. Dat zegt ons dit, dat zalig worden een zaak van vrije, van onverdiende genade is. onverdiend, nietwaar? Wie kan hier nou van verdiensten spreken? Zegt mijn discipelen, dat is al genade. Petrus, dat is nog meer genade. Zegt mijn broederen, dat is overvloedige genade, maar zonder enige verdienste van 's mensenkant. Als een mens zalig wordt, dan is dat niet omdat iets van die mens in aanmerking komt. O, als het nog nooit duidelijk geworden was uit de schriften, dan wordt het hier duidelijk. Niets van die discipelen kan in aanmerking komen. En als ze alles bij elkaar geschraapt hebben, wat ze de Heere zouden aanbieden, dan staan ze in die omstandigheden nog met lege handen. Schuld! Schuld tegenover hun meester, dat is het wat ze bezitten. Niets waar ze mee hem kunnen behagen en waar ze zijn gunst mee kunnen verdienen. En toch komt het woord, toch komt de genade tot hen, toch komt de boodschap, zegt zijn discipelen en Petrus, zegt mijn broederen, het is Gods genadewerk en dat alleen, en dat niet alleen toen. Maar ook nu. Zo wordt het ook beleefd. Zo gaat een arme zondaar het ook kennen. God zag op mij neer. De Heere ontfermde zich. De Heere deed het alles. En dan, als je dat mag gaan beschouwen, dan staat je verstand vol eerbied stil. O diepte des rijkdoms. Beide der wijsheid en der kennissen Gods. Je kunt het dan nooit meer vatten dat God op zo'n mens wilde neerzien. En dat hij zo'n onwaardige naar zich toe wilde trekken. En terwijl hij verdient en terwijl hij het recht had om te verwijten en te beschuldigen en aan te klagen. Dat hij dan toch zegt, zegt mijn broeders. Heb u daar voor uzelf wel eens wat van beleefd? En hebt u aan die onverdiende en aan dat vrije van die onverdiende genade wel eens houvast gekregen? Is het ook op deze manier nog wel eens een wonder geworden? Dat we onszelf als een onwaardige leerden kennen, als een voorwerp van de gramschap Gods. En dat moesten toegeven en dat de Heere toen juist bekend maakte dat hij in gunst en niet in wraak zijn lust had. En dat de Heere toen juist wilde komen met de vertroostingen van zijn evangelie. En dat de Heere toen juist iets van zijn liefde wilde uitstorten in het hart. Heb u zo de boodschap ook wel eens persoonlijk leren verstaan. Want die vrouwen moesten het Petrus apart ook nog een keer gaan vertellen, nietwaar? En de Heere gaat straks ook een aparte ontmoeting met Petrus hebben. Onbegrijpelijk. Zoveel genade voor zulke onwaardigen. Maar wat moeten ze dan gaan vertellen, die vrouwen? Dit, zegt zijn discipelen, dat hij u voorgaat naar Galilea. Natuurlijk zit daarin besloten dat hij leeft, anders kan hij niet voorgaan. Natuurlijk zit daarin besloten, ligt dat op de achtergrond, dat ze wat ze zelf gehoord hebben. Hij is hier niet. En Maria en Petrus, of Maria en de andere Maria en Johanna en Salome, al die vrouwen, ze moeten het gaan vertellen wat zij zelf daar hebben aanschouwd. Maar ook dit, en daar legt de tekst nu de nadruk op, ook dit. Hij gaat u voor naar Galilea. Maar waarom naar Galilea? Wat is Galilea dan? Wat wil de Heere daar? Twee dingen kunnen we op grond van de schrift van Galilea zeggen. Het eerste is dat het land van de duisternis is. En van de schaduw des doods. Kijk maar, ik ga dat allemaal niet citeren. Maar kijkt u maar na in Jesaja 8 en het begin van Jesaja 9. Galilea, dat was het gebied dat in de dagen van de Heere Jezus de landstreek van Israël was, waar de mensen in Jeruzalem een beetje de schouders over ophaalden. Galilea der heidenen, zeiden ze. Want de bevolking was daar nogal gemengd. Dat was niet zuiver meer, daar was de godsdienst ook niet zuiver meer. In Jeruzalem daar was alles zuiver en orthodox gebleven. Daar werd het pand bewaard en daar was de rechtzinnigheid nog te vinden. Maar in Galilea, ach nee. Dat was geestelijk gesproken zoiets als de achterbuurt. Daar zocht je geen rechtzinnigheid. Dat was het gebied dat ze in Jeruzalem zo'n beetje afgeschreven hadden. Moeten ze daarheen? Ja, daar moeten ze heen. Ja, dat is waar, de Heer Jezus zal aan zijn discipelen ook wel in Jeruzalem verschijnen, maar in het evangelie van Pasen krijgt toch die ontmoeting die straks zal plaatsvinden in Galilea, het accent, dat wordt de ontmoeting. De ontmoeting. Uit Matteüs 28 is af te lezen dat die ontmoeting ook plaatsgevonden heeft op een berg in Galilea. En daar zijn dan meer dan 500 broeders aanwezig geweest. Daar is de Heere verschenen te midden van de kring van al degenen die een even dierbaar geloof verkregen hebben. In Jeruzalem ontmoette hij, dan is die en dan is die en dan is een kleine kring en dan is twee onderweg naar Emmaus. Maar daar in Galilea, waar hij ze allemaal verzameld heeft, daar heeft hij straks als de herder zijn kudde bij zich. Maar waarom moet dat nou uitgerekend in Galilea gebeuren? Ja, dat hebben de discipelen zichzelf ook waarschijnlijk afgevraagd. En het zou best kunnen wezen dat de Heere Jezus bij het aankondigen van deze dingen al uitdrukkelijk gerekend heeft op tegenstand aan de kant van zijn discipelen. Want wel geteld geeft de Heere zijn discipelen deze boodschap 3 keer. Dat ze naar Galilea moeten, ja. Hij zegt dat al voordat hij gaat sterven. Hij zegt dat nu nog eens een keer via die engel tot de vrouwen. En hij komt het zelf nog een keer tot die vrouwen zeggen dat dat de boodschap aan de discipelen moet zijn. Waarom zoveel herhaling? Waarom zoveel nadruk erop? Ik denk dat dat is omdat de kerk des Heren voor deze boodschap meestal nogal doof is. Daarom moet het zo nadrukkelijk gezegd worden. Wie wil er immers graag naar dat land van de duisternis? Wie wil er immers graag naar dat Galilea der heidenen? Daar blijft van een mens niks over. Daar blijft ook van een discipel niets over. En daar moeten ze heen. Maar nou eerlijk, is dat ook niet de beste plaats voor zulke onwaardigen? Is dat niet de beste plaats voor mensen die zich zo gedragen hebben? Zijn het geen Galilea mensen, duisterlingen in zichzelf? Zit er ook na ontvangen genade nog niet heel wat Galilea duisternis en dorheid in hun leven? Nou, daarom moeten ze daarheen. En bovendien, en dat is de tweede reden die ik zie waarom de Heer ze naar Galilea stuurt, niet alleen omdat het een geschikte plaats is, maar ook, en dat geldt toch van deze discipelen in ieder geval, van bijna allemaal, omdat het in hun leven in Galilea begonnen is. Daar hebben ze voor het eerst zijn stem gehoord. Daar was de tijd van de eerste liefde. Daar hebben ze de netten verlaten en zijn hem gevolgd. Daar is Matthäus uit het tolhuis opgestaan en is hem gevolgd. De tijd van de eerste liefde. Maar wat is er met die eerste liefde gebeurd? Net hetzelfde als wat we in Openbaring 2 lezen van de gemeente van Efeze. Dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. En waar moet een mens dan heen als hij zijn eerste liefde verlaten heeft en als de Heere dat tegen hem houdt? Waar moet een mens dan heen? Terug. Terug. Naar die plaats waar de Heere begonnen is. En waar we dan onze onwaardigheid bij vernieuwing gaan beleven en beleiden. Daarom is Galilea de geschiktste plaats voor mensen die nog zoveel doodsverschijnselen met zich meedragen. Ondanks het feit dat ze de Heere hebben leren liefkrijgen. Ondanks het feit dat ze nu wenen en treuren. Trouwens, de reden waarom ze wenen en treuren is al een bewijs dat ze Galilea mensen zijn. Met Galilea doodsheid. Met Galilea duisternis. Wel nu, laten ze dan naar Galilea gaan. Kunnen ze verder afgebroken worden in zichzelf. En dan kunnen ze het meer en meer afleren om nog iets voor zichzelf te rekenen. En van zichzelf te verwachten. Dan kunnen ze het afleren om ook nog een beetje boven een ander uit te steken. En dat was hun probleem. Onder andere, daar hadden ze meer dan eens twist over gevoerd wie de meeste zou zijn. De Heere brengt ze op de plaats waar ze allemaal moeten bukken. En waar ze allemaal als een onwaardige aan zijn voeten moeten leren komen. En waar ze geen gelegenheid meer hebben om op een ander neer te zien. Maar wie is er nou gewillig om zo weg te gaan? En als het gaat om gewilligheid aan hun kant, gemeente, dan kunnen we vrezen. Want dan komt er, zo zullen we toch hebben te denken, dan komt er van al die uitgenodigde gasten niet één in Galilea terecht. Dat is niet zo makkelijk om daarheen te gaan. Om daar te buigen. Om daar alles van jezelf kwijt te raken. En toch is die weg de weg die de Heere baant. Want als die engel de vrouw een opdracht geeft om de discipelen te vertellen dat ze naar Galilea moeten. Die moeilijke weg. Dan geeft die engel daar twee beloften bij. En dat doet die engel weer niet op eigen gezag. Dat doet hij niet omdat hij dat zo graag wil zeggen. Die engel brengt geen ene belofte of God heeft hem in de mond gelegd. Twee beloften. Hij gaat u voor. En daar zult gij hem zien. En zo wordt de weg naar Galilea toch begaanbaar. Hij gaat u voor. En wie is die hij? Dat is duidelijk. Dat is die opgestane zaligmaker. Dat is de levende. Hadden ze dat niet pas uit de mond van de engel gehoord? Wat zoekt ge de levende bij de doden? Hij is opgewekt. Hij gaat u voor. Wie is dat? Dat is hij die de dood achter zich heeft. Die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft. Dat is hij die volkomen aan het recht van God genoeg gedaan heeft. Dat is hij die al de last gedragen heeft en die al de schuld betaald heeft en die al de Galilea duisternissen en doodsheid van zijn volk verzoend en weggenomen heeft. Dat is hij die al hun afwijkingen in zijn vlees gedragen heeft op het hout. Dat is hij die al die ellendigheid en al die verdorvenheid achtergelaten heeft in het graf. Hij is gestorven, maar hij leeft. De smarten des doods zijn voor hem ontbonden. Hij leeft en zij zullen leven. Wie is dat die voorgaat naar Galilea? Ik denk aan een woord uit de Hebreeënbrief. Aan het slot van het 13e hoofdstuk. Helemaal aan het eind van die Hebreeënbrief. Daar wordt gesproken over God. Die de grote herder der schapen door het bloed van het Nieuwe Testament wedergebracht heeft uit de doden. Zo wordt er over de opstanding van de Heer Jezus in de Hebreeënbrief gesproken. God heeft hem uit de doden wedergebracht. En wie is dat? De grote herder der schapen. En wat is er een wonderlijke overeenkomst tussen de gegevens in de schrift. Zo spreekt de Hebreeënbrief over de opstanding van Christus. Hij wordt daar de herder der schapen genoemd. En als we nou in Matteüs 26 lezen hoe de Heere Jezus voor de eerste keer zijn discipelen verteld heeft dat ze na zijn opstanding naar Galilea moeten gaan, dan zien wij dat de Heere Jezus in dat verband zichzelf ook als de herder heeft genoemd. Ik lees uit Matteüs 26 vers 31 en 32. Toen zeide Jezus tot hen: gij zult alle naar mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan. En de schapen der kudde zullen verstrooid worden. En het is wel duidelijk wie hij met de herder en wie hij met de schapen bedoelt. Vindt u niet? Hij is de herder. Zij zijn de schapen. Maar dan, maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. De herder gaat voorop. En als die herder echt herderswerk doet, wat begint hij dan te doen? Dan begint hij zijn verstrooide schapen bijeen te brengen. En als hij ze bijeengebracht heeft, dan brengt hij ze naar de plaats waar hij ze ontmoeten, waar hij ze allemaal ontmoeten wil. Oh nee, uit zichzelf zouden ze niet komen, dacht u? Geen één, maar hij trekt ze. Ze liggen daar, de een met een gebroken poot en de ander op een andere manier verongelukt. Die schapen die van de weg afgeweken zijn, die verstrooid zijn geworden, die een prooi van de vijanden geworden zijn, van de grote leeuw die briesend rondging en zoekende wie hij zou kunnen verscheuren. Die schapen zijn zo verminkt, die zijn zo kreupel, die zijn zo verongelukt, die kunnen uit zichzelf nooit naar Galilea toe. En als het alleen maar een opdracht was dat zij naar Galilea moesten, dan zou er niet één zijn gekomen. Maar de boodschap is, hij gaat u voor. En ze hoeven geen weg te gaan zonder hem. En ze hoeven geen stap te zetten zonder hem. En ze hoeven geen tocht te maken waarop hij niet bij hen is. Alles wat ze op weg naar Galilea nodig hebben, mogen ze van hem ontvangen. Als de herder voorgaat, dan loopt hij niet in snelle vaart zo snel mogelijk voor hen uit, zodat ze hem niet bij kunnen houden. Nee, dat is geen herder. Dat is geen herder die zo met zijn schapen omgaat. Maar als hij als de herder getekend wordt, ook in het paasevangelie, dan mogen we zeggen, dan doet hij het ook precies zoals een herder betaamt en zoals het is in het welzijn en in het belang van zijn arme schapen die niet hebben waarop ze steunen kunnen en die geen kracht in zichzelf meer overhouden. Zo komen ze er toch, dankzij de herder. En als ze dan, om het dan maar zo te zeggen, zelf niet verder kunnen, dan neemt hij het schaap ook nog op zijn schouders. En dan draagt hij het naar de plaats waar hij ze hebben wil. Dat is zijn werk en dat komt goed ook. Hij is de herder. En zo trekt hij ze. En zo maakt hij ze gewillig. En zo overreedt hij ze. En zo brengt hij ze er. En dan de tweede belofte. Niet alleen hij gaat u voor, maar de tweede belofte ook. Daar zult gij hem zien. Ik zei al, ze hebben hem in Jeruzalem ook gezien. De kring van de 10 discipelen op de avond van de opstanding. De Emmausgangers, Maria Magdalena, noem maar op. Ze hebben hem in Jeruzalem ook gezien. Maar de hele schare, de hele kudde. De herder te midden van de grote gemeente, waar hij in de 22e psalm van gezongen heeft en in de 40e psalm, ik verkondig uw lof in de grote gemeente, die ontmoeting is in Galilea. En daar mogen nou al die schapen komen, dankzij zijn trouwe zorg, en daar mogen ze hem zien. In het Galilea, waar het in hun leven begonnen is. In de plaats waar ze voor het eerst hem hebben lief gekregen. Maar wat zijn ze afgeweken. En in dat Galilea, waar ze de duisternis en de doodsheid nog van aan zich hebben. Daar mogen ze hem zien. Waar zij zich vernederen moeten. Waar zij zich verfoeien moeten. Waar zij zich schamen moeten. Waar zij het beleiden moeten, Heren. Ik heb niets om u mee te behagen. Alles aan mijn kant getuigt tegen mij. Waar ze zich beschuldigen moeten. Daar waar een mens bukt, buigt in het stof. Daar mag hij hem zien. Christus, zijn herder, aan wie hij alles te danken heeft. En dat is nou voor die discipelen een zien niet alleen met lichamelijke ogen. Maar dat is ook een zien met de ogen des geloofs. En daarom Dat lichamelijke zien, dat is er vandaag niet meer bij, althans niet meer in deze bedeling, totdat de volleinding aanbreekt. Maar de belofte blijft staan voor al die mensenkinderen die zich als een onwaardige voor de Heere mogen verootmoedigen. En die de Galilea doodsheid en ellendigheid voor de Heere leren beleiden. En die hem niet meer kunnen missen. En die treuren en wenen als ze hem missen. Maar wie er hart toch naar hem schrijdt. Ze mogen het meemaken op Gods tijd. Met de ogen des geloofs hem zien. En dan begrijp je het helemaal niet meer. Want het nou in het evangelie horen. Hij noemt mij zijn discipel. Hij noemt me zijn broeder. Dat is al een wonder. Maar als je op de plaats van de verootmoedigingen van het bukken in het stof en van je zelfveroordeling toch het wonder mag smaken dat de Heere je ogen geeft om niet het heil, de zaligheid, maar hem, de zaligmaker, de God en mens in één persoon, de Emmanuel, die het zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, hem te aanschouwen. Als je dan bukt en eigenlijk verwachten zou dat hij zijn oordeel over je uit zou spreken. Te mogen zien dat er milde handen en vriendelijke ogen bij hem zijn. Gemeente, dat is het evangelie dat die vrouwen aan die discipelen mochten gaan boodschappen. Wat een zaligheid heeft de Heere toch in zijn evangelie bekendgemaakt. En wat een heerlijkheid ligt er opgestapeld in de blijde boodschap van de verrezen paasvorst. En hoe bevindt u zich nu onder het evangelie? Als een schaap met gebroken poten, dat de weg niet meer terug kan vinden en dat ook nooit op die plek kan komen waar de Heere zich wil bekendmaken. Als een afgedwaald schaap dat de herder uit het oog verloren heeft, bevindt u zich zo? Ja, dan heeft de Heere toch een boodschap voor u. En dat is geen boodschap waar u van hoeft te schrikken. Het zou wel verdiend zijn als we een boodschap hoorden waar we van moeten schrikken. Als de Heere zou zeggen, nou dat is je eigen schuld, was dan maar bij de herder gebleven. Je hebt het aan je eigen dwaalzieke hart te danken dat je nu in de ellende en in de duisternis verkeert. En ik laat u daar, want u hebt het over uw eigen hals gehaald. Maar nee, de Heere heeft een andere boodschap voor afgedwaalde schapen. De Heere heeft een boodschap van genade. Hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult ge hem zien. Maar wie verbindt dan het gebrokene? Dat doet hij ook. Wie draagt dan dat kreupelen? Dat doet hij ook. Wat doet hij niet? Hij doet alles voor zijn ellendige volk. Voor mensen met Galilea smetten en onreinheden. En zo breekt de dag aan dat hij in zijn goddelijke ontferming zichzelf wegschenkt. Daar zult ge hem zien. Of heb u daar geen belang bij? Ziet u daar de waarde niet van in? Geen begeerte naar zijn genade? Geen begeerte naar zijn gunst? Blijft u in de dood? Moet dat dan? Verkiest u dat? Bent u zo dwaas? Dat terwijl het evangelie verkondigd wordt en de Heere genade bekend maakt, we toch die genade afwijzen en zeggen we hebben het niet nodig, maar we gaan onze eigen weg. Verkwanselen we zo de kostbare genadetijd en werpen we de parels van die genadetijd die God ons gegeven heeft allemaal weg, totdat de laatste weg is. Hem zien. En dat is dan hier nog maar bij tijd. Dat is hier nog maar zo genoten, zo weer toegesloten. Maar daar staat er nog een belofte. En dat is een belofte waar geen eind meer aan komt. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Ze zullen een vergelegen land zien. En dat voor altijd. Oh ja, als je kijkt waar je vandaan komt, kun je het helemaal niet begrijpen. Maar de Heere is genadig en groot van goedertierenheid. En hij verheerlijkt zich juist in het zaligmaken van Galilea mensen. Amen. We zingen Psalm 73, het 13e vers. Samen danken. Heere, mogen we uw naam inderdaad in oprechtheid met dankzegging erkennen. U hebt ons zoveel gegeven, Heere, en dat onverdiend. U hebt ons van die genade willen spreken. U hebt ons iets laten zien van uw zoekende zondaarsliefde, van uw grote, van uw onvergankelijke trouw. Heere, u begint het werk bij al uw kinderen, maar u gaat er ook mee verder. En wat er dan ook allemaal zou kunnen gebeuren onderweg, waardoor dat werk lijkt te worden afgebroken. En soms ook inderdaad afgebroken wordt, zoals het ons toeschijnt. En wij als mensen nooit meer weten hoe het goed moet komen. Zelfs dan blijft gij de getrouwe, Heere. U was dat bij uw discipelen. U bent dat bij al de uwen. O, wij bidden u. Mogen al degenen die u in oprechtheid vrezen, daar hun steun en daar hun houvast vinden. En zo u de Heere groot maken voor alles wat gij zijt en voor alles wat gij doet. En laat het evangelie zo, Heere, tot vertroosting en tot bemoediging zijn mogen. Laten er ook nog mensen jaloers gemaakt mogen worden. Want wat een geluk heeft dat volk des Heeren. Wat een zaligheid ligt er toch voor hen te wachten. Wat een rijkdommen bezitten ze toch in die zaligmaker. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Heere, dat is toch een volk om jaloers op te worden. En dat is toch een geluk om jaloers op te worden. Mag dat zo bij velen ook zijn. Heere, bekeer in ons midden die onbekeerd zijn. En wilt gij nog genadig aan ons denken, ons uw woord nog tot een zegen stellen. En als we morgen nog een keer mogen samenkomen om opnieuw ons te scharen rondom uw woord en getuigenis. Wilt u er dan zelf ook weer bij zijn en in meekomen, Heere, en uw naam verheerlijken. We vragen u, vergeef ons onze zonden en scheld ons alles kwijt waarmee wij u krenken en onteren. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 89, het 8e vers. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.